We zijn altijd maar onderweg.
Altijd in voor een alternatieve route.
En altijd zo snel en het liefst ook zo duurzaam mogelijk.
BNR Mobility. Altijd op maandag om 14:30. Met Meinert Schut.
En natuurlijk altijd met Nout Broekhoff.
Oh ja, en je kunt het ook altijd terugluisteren in je favoriete podcast-app. Abonneren maar.
Altijd doen.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en Leaseplan.
Zou er toch niet een momentum komen dat je jonge mensen moet zeggen, je moet gewoon de Omicron oplopen en dat ze dan natuurlijk afweer opbouwen?
Hallo, ik ben Kees Dorrestein.
En ik ben Diederik Gommers.
Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229, via de mail gommers@bnr.nl of via Instagram @BNR Nieuwsradio. Dan leg ik ze aan hem voor.
Vraag het, Gommers.
Goed dat je er weer bij bent. Goed dat je luistert. Dat je misschien wel een vraag hebt ingestuurd. We gaan het onder andere hebben over een nieuw onderzoek over een hartspierziekte na het vaccin. Myocarditis is dat, hè? En kunnen we niet versoepelen omdat de ziekenhuisopnames teruglopen? En in Groot-Brittannië en Denemarken lijkt het ook allemaal wat milder. Maar allereerst, Diederik, hoe is het?
Ja, goed. Ik heb deze week zaaldienst. Dus ja.
Mogen we nog zeggen gelukkig nieuwjaar eigenlijk?
Nee, niet meer.
Niet meer,
toch,
hè?
Dat mocht nog. Tenminste, ik ben katholiek opgevoed. Volgens mij mocht dat tot Drie Koningen, dat was 6 januari, dus dat was donderdag.
Ja, en wij nemen het dan op vrijdag op en dan zenden we het op zondag uit. Dus
nee,
dan,
nee, dat mag toch. Ja, maar goed, alle luisteraars, gelukkig nieuwjaar. Ja. En de beste wensen en blijf vooral gezond.
In de Vraag het Gommers-app kreeg ik wel van luisteraars: dankjewel voor de podcast, gelukkig nieuwjaar. We hebben geen vraag, maar dat wilde ik even zeggen.
Ja, nou, daarom.
Als je dat gestuurd
hebt. Moeten dat ook gewoon doen. Maar het allerbelangrijkste is, zorg goed voor jezelf.
Ja. Maar je hebt zaaldienst. Gaat het goed hier in het Erasmus?
Ja, we zien nog steeds, en dat zie je natuurlijk landelijk ook, dat het aantal patiënten met COVID op de intensive care neemt af. We zitten nu onder de 500. Ja, dat is geweldig. Dat willen we ook graag. Ja, en daar gaan we het straks ook over hebben, over die Omicron. Het gevoel is een beetje van stilte voor de storm. Maar het voelt wel echt goed. Ik heb nu met zo'n week zaaldienst. We hadden dan een unit van waar we voor 9 patiënten zorgen. Maar we hadden af en toe een leeg bed. Ja, dan is er toch iets meer rust. Dus het was, ja, was gewoon een goede sfeer.
Goede sfeer. Laten we dat er even inhouden. Want we kregen heel veel vragen binnen van luisteraars. Die zeiden, ja, jij gaat natuurlijk stoppen als voorzitter van de Nederlandse Vereniging IC. In februari is dat toch?
Ja, we hebben op 10 februari de algemene ledenvergadering. Dan hebben we altijd ons jaarcongres. En dan heb je ook de algemene ledenvergadering. En op dat moment wordt dan de nieuwe voorzitter gekozen. En dus mijn opvolger. Dus ik ga het op 10 februari overdragen aan mijn opvolger.
Ja, die is al bekend, hè?
Ja, maar theoretisch, hij is nog niet gekozen.
Nee,
dus
hij moet
zou
officieel
nog kunnen zijn dat er een
worden.
Andere collega zich kandidaat stelt. Ik weet niet precies wanneer dat termijn afloopt. En dan kunnen we misschien kiezen tussen twee mensen. Maar op dit moment heeft Iwan van der Horst, intensivist uit Maastricht, zich aangeboden om het te gaan doen.
Ja, nou dan stopt jouw rol als voorzitter, niet natuurlijk als arts hier in het Erasmus MC. Dan stop je ook in het OMT, want dan neemt hij die rol over.
Ja.
Maar nu zeggen heel veel luisteraars, stop alsjeblieft niet met de podcast. Want dat vind ik zo zonde, hè? Want ik luister altijd voor de coronavragen. Kan je daar dan wel mee doorgaan?
Ja, zolang de behoefte is en ik mensen daarmee goede informatie voorzien, ja, dan ga ik er gewoon mee door, want het is wel mijn vak.
Ja.
COVID en intensive care blijf ik gewoon doen hier in het Erasmus. Dus ja, zolang het gewaardeerd wordt, blijf ik dat zeker doen.
Precies, en zolang COVID van belang is, want uiteindelijk,
ja, dat laten we het beste hopen, en dat we er gewoon mee kunnen stoppen.
Omdat het er niet meer toe doet.
Maar dan gaan we het gewoon over andere dingen hebben.
Ja,
dat bedoel, er gebeuren ook nog heel veel mooie dingen anders dan COVID op de intensive care.
Precies.
Of over de intensive care van de toekomst. Of,
over de medische wereld überhaupt.
Ja, heel zou
veel
ook
vragen.
Nog mooi kunnen zijn.
Moet je voorstellen dat iedereen allemaal medische vragen.
Dan wordt het wel lastig
dan stroomt
voor
het over. Dat zullen we wat op bedenken. Maar in dit geval blijft het nog eventjes bij corona. En bij de allereerste vraag van Brigitte. Direct een lastige. Dus ik ga hem gewoon even oplezen en dan hoop ik dat je er een antwoord op hebt. Zij zegt, wat houdt antibody-dependent enhancement in? En moeten we ons daar zorgen om maken? ADE werd recent toegevoegd aan de lijst van mogelijke bijwerkingen van de coronavaccins. Tijdens het registratieonderzoek was hiervoor weinig tot geen aandacht. Het ADE-effect houdt in dat gevaccineerden die ook COVID-19 doormaken een hevige nieuwe COVID-19-infectie kunnen doormaken dan als ze niet gevaccineerd zouden zijn. Ik had allemaal vraagtekens na deze vraag en ik ben aardig goed op de hoogte, maar ik hoop dat jij hier wat mee kan. Van wat is het en moeten we ons zorgen maken?
Nou, kijk, je hebt antistoffen, dat weten we allemaal. En op het moment dat je kunt antistof hebben van een vaccin, en dan kan je het hebben als je het opnieuw een vaccin krijgt. Maar je kan natuurlijk ook antistoffen hebben omdat je de infectie doorgemaakt hebt en daarna krijg je een vaccin. Dan maak je weer antistoffen daartegen. En dat antibody dependent enhancement is eigenlijk meer dat je een soort overreactie krijgt op de tweede keer. En dat je dan ernstige klachten kan krijgen. En daar moet je dan aan denken, bijvoorbeeld aan hartspierontsteking, myocarditis, of de hartzakjeontsteking, de pericarditis. We kennen dit van andere virussen, van de RSV-virus of dengue. Maar er is toen gedacht van dat COVID het mogelijk ook zou doen. Maar op de RIVM-site zeggen ze toch dat toch eigenlijk de kans bij COVID heel erg klein is. Dus ik denk, het is opgenomen door de LAREP. Dus het wordt goed in de gaten gehouden. Maar het idee is op dit moment dat het eigenlijk niet, dit zich niet voordoet bij COVID.
En om nog heel even een beter beeld te krijgen, het zou dus zo zijn dat als je antistoffen aan hebt gemaakt dankzij het vaccin, en dan krijg je het echt dat je die al hebt aangemaakt, dat je lichaam dan heftiger reageert.
Ja, nou ja, we hebben het al vaker gehad, hè, in overreacties en hyperinflammatie. En die overreactie die kan dan die bijvoorbeeld zo'n bijwerking geven als een hartspierontsteking.
Ja.
En daar maak je je dan natuurlijk zorgen om. En dat zou je dan weer moeten dempen met steroïden, dat je geen overreactie krijgt.
Nee, maar het is ook zo, want je zegt, oké, dit zien we eigenlijk niet met corona. Dus dat klopt dan niet. Maar het is wel opgenomen door LAREP. Dus het is wel gemeld.
Nee, het wordt goed in de gaten gehouden. Oh, okay. Omdat het in het begin werd dit gesuggereerd. Er waren de mogelijke aanwijzingen. Ik weet niet meer precies. Ik heb niet helemaal opgezocht of dat toen echt studietjes verschenen. Waarom eraan gedacht werd. Maar er werd in ieder geval aan gedacht. Maar het heeft zich eigenlijk niet doorgezet. Er zijn al zoveel vaccins gegeven, maar het is eigenlijk geen groot issue. Dus wat ik begreep van de RIVM-site is dat ze er eigenlijk van uitgaan dat het niet voorkomt bij COVID.
Nou, bij deze, Brigitte, je hoeft je niet eens zorgen te maken, volgens de RIVM. Annemiek dan, die zegt, ik ben PABO-student en loop stage bij een gymdocent. Wij zien dagelijks 8 verschillende klassen. Dus 8 keer 30 kinderen dus. En ik voel me eigenlijk een beetje onprettig dat ik maandag weer zoveel kinderen ga zien. Wat vindt Diederik ervan dat je als vakdocent zoveel verschillende leerlingen ziet nu in deze tijd op de basisschool? En dan met de gedachte, die kinderen die kunnen misschien besmet zijn en die kunnen jou dan ook aansteken.
Ja, nou kijk, waar we op moeten letten is dat je de contacten zo klein mogelijk maakt. En dat is ook waarom we al de maatregelen genomen hebben. Dus als die gymlerares veel contacten heeft met kinderen, en het hangt dan een beetje van de leeftijd, maar die kunnen gewoon het virus bij zich dragen, ja, dan moet je zorgen of afstand houden. En als je geen 1,5 meter afstand kan houden, ja, moet zij een mondkapje gaan dragen. En dan is het aan haar wat voor mondkapje. Want je hebt natuurlijk een gewone stoffen of een medische.
Zo'n FFP2 is dat?
Hè? Ja, de 2R heb je eerst. Dat zijn die chirurgische, die een beetje van blauwig vaak aan de buitenkant, maar kunnen ook andere kleuren hebben. Maar daar kun je al makkelijker doorheen. En als je zegt, ja, maar ik loop er echt een risico en dat wil ik gewoon niet, dan zou je kunnen besluiten tot een FFP2-masker. Die beschermen het beste, maar krijg je ook minder lucht. Dus dat is niet echt lekker.
Als gymleraar.
Als je dan de oefeningen voor moet doen. Maar het heeft absoluut een punt dat ze echt moet letten dat ze de 1,5 meter in acht neemt. En als het niet kan, ja, dat je dan toch wel een mondkapje op doet. Ja, dus... Want dat doen wij natuurlijk hier ook in het ziekenhuis.
Je kan ook natuurlijk als gymleraar gewoon een megafoon pakken. Wat meer afstand houden en dan gewoon daar doorheen.
Ja, eigenlijk wel.
En alleen maar de Cooper-test. Ja, dat je heen en weer moet sprinten en dan kan jij lekker op afstand staan. Maar dat kunnen dus misschien oplossingen zijn. Nu is het wel zo, heel veel kinderen hebben natuurlijk al een besmetting gehad. Of kunnen ze nu ook Omicron bovenop de gewone coronabesmetting die ze misschien al hebben gehad krijgen?
Ja, ja. En bedoel... En zij zullen er vaak niet zo ziek van worden, maar ze kunnen het wel hebben en dan verspreiden. En dan kan jij het als gymleraar natuurlijk wel krijgen als je het zelf nog niet gehad hebt. Dus je loopt risico. En daarom is ook het idee, oké, we vinden het heel belangrijk dat die scholen open gaan. Maar er is wel gezegd, die kinderen moeten wel 2 keer per week getest worden. Want ja, het risico dat je dat virus verspreidt is gewoon reëel aanwezig.
Exact. Pieter, Sander en Thomas dan. Die zeggen de ziekenhuiscijfers en de IC-cijfers in het Verenigd Koninkrijk en Denemarken laten zien dat Omicron minder erg is. In ieder geval voor de ziekenhuizen. Toch gaat het RIVM uit van een wat zwaarder scenario. Wat betreft mensen die door Omicron in Nederland naar het ziekenhuis kunnen komen. Waardoor het erop lijkt dat lockdown verlengd wordt. Nou, dat moet uiteindelijk besloten worden door het kabinet. Maar er zijn wel meerdere virologen die zeggen, nou, het is nu nog te vroeg. Kunnen we nu toch niet versoepelen op basis van die gegevens die we zien in andere landen?
Ja, heel logisch en ook een hele goede vraag. En het is echt lastig. Wat we nu leren van Denemarken is dat je daar ziet dat die besmettingen heel snel stijgen. Hè? Dat zien we de laatste 2 dagen in Nederland nu ook gebeuren. Terwijl we nog gewoon in een lockdown zitten. Je ziet vooral dat die besmettingen is vooral in de leeftijdscategorie 20 tot 30 jaar. Daar zie je het meeste aantal besmettingen. Nou, maar die besmettingen worden ook doorgegeven aan ouderen. Al of niet in de hoogrisicogroep. En je ziet... In Denemarken hebben ze dat netjes uitgezocht, dat 1,1% van de besmettingen bij de Delta-variant en 0,7% van de besmettingen bij de Omicron-variant. Dat is dus 1/14 lager. En als je dat gaat uitrekenen in een percentage, is dat ruim 35% lager. Dus uit die gegevens uit Denemarken zeggen ze, in Denemarken zien we 35% minder ziekenhuisopnames bij de Omicron. Wat het lastige is als je heel veel besmettingen hebt, dan is 0,7% een laag getal. Maar verdubbelen die besmettingen heel veel, ja, dan wordt het in absoluut getal toch nog een aantal, nou, kan het absoluut nog best wel een aantal mensen worden. En dat maakt het zo lastig. In Engeland zien ze het weer een beetje anders. Daar hebben ze een ander gezondheidssysteem. Maar daar zeggen ze, we zien dat die Omicron beduidend lager is. 65 tot 70, of tussen de 40 en de 65% lager. Maar daar kijken ze vooral mensen die zich aanbieden op de eerste hulp. En wie er dan opgenomen wordt. Maar daar sturen ze ook veel mensen vanuit de eerste hulp weer naar huis toe, want die zijn niet ziek genoeg. De vraag is een beetje, en dat begrijp ik niet helemaal, hebben ze daar dan geen huisartsen? Gaat iedereen gelijk naar de eerste hulp? Is dat een beetje anders zoals bij ons? Bij ons zien we nog gewoon, we zien nu die eerste besmettingen oplopen en we zien nu in Amsterdam, waar het eerst begon, zien we enkele patiënten nu met de Omicron variant. Dus we hebben nog geen goede data om te zeggen, oké, op basis van het aantal besmettingen is dit het percentage wat naar het ziekenhuis komt. Dus we kijken nog heel erg naar de andere landen. We zien het nu de afgelopen week heel hard stijgen in Frankrijk. En daar zie je veel meer ziekenhuistoenames. En dan kan je wel afvragen, wat is Frankrijk dan weer anders dan Denemarken en Engeland? Ja, dus eigenlijk weten we het. Op basis van die landen weten we eigenlijk niet goed wat ons een beetje te wachten staat. Je kan er positief naar kijken. Dan zeg je, nou, die Omicron, nou, die besmet veel meer mensen. Maar gelukkig zijn de klachten heel erg mild en word je er minder ernstig ziek van. Nou, dat is positieve berichten. Of we dan wel of niet gaan versoepelen, dat is echt aan het kabinet. Het kabinet moet echt het OMT-advies, maar moet natuurlijk ook alles van andere branches, al hun oplossingen tegen elkaar afwegen en die moeten een wel overwogen besluit nemen.
Nee, ja, maar dan denk ik ook, Je ziet nu wel dat de ziekenhuizen en de IC-cijfers aan het dalen zijn. Toch?
Ja, maar dat is echt nog het delta-effect. Dus we zien voornamelijk op de IC's en in het ziekenhuis nog de delta-variant. En je ziet, als gevolg van de maatregelen die we genomen hebben, zien we het nog steeds dalen. En dat verwachten we eigenlijk de komende week eigenlijk ook nog wel.
Ja. Want dan denk ik ook, dan zien mensen dat dalen. En denk ze, dan kunnen we toch wel een klein beetje versoepelen al of zo.
Nou ja, kijk, maar dat is zo echt aan het kabinet. Want vanuit het infectieziekte kun je zeggen, als meer mensen besmet raken, gebeurt er dit al of niet in de ziekenhuizen. Je baseert je adviezen op informatie die je hebt uit andere landen. Engeland loopt voor, Denemarken loopt voor, Frankrijk zien we nu gebeuren. Je ziet in België dat ook die besmettingen toeneemt en dat het ook weer daar, want die lopen ook iets voor, dat het nu langzaam ook op de IC's gaat stijgen. Wat er in Nederland gaat gebeuren, gaan we zien. Maar de adviezen die het OMT aan het kabinet, het zijn kijkend naar die landen en dan komt er een advies. Ja, dan is het echt aan het kabinet om die afwegingen te doen. Wat de luisteraar voelt, dat hebben we allemaal een beetje. Jongens, we zijn wel klaar met die lockdown. Kunnen we alsjeblieft versoepelen? Ja, dat is echt aan het kabinet.
Ja. Willem dan, die zegt in een nieuwe studie van de Universiteit van Oxford, die nog wel gepeer-reviewed moet worden, dus die moet nog wel door andere medici dan weer bekeken worden, wordt gesteld dat de kans op myocarditis, dus een ontstoken hartspier, bij jonge mannen toeneemt bij elke prik. Ook een linkje gestuurd. De vraag is, hoe zorgelijk is dit?
Ja, het is een artikel waarbij ze gekeken hebben wel naar 42 miljoen mensen die zeg maar een eerste en een tweede prik gehad hebben. En geloof 11 miljoen mensen met een derde prik. En toen hebben ze gekeken hoeveel van die mensen die die prikken hebben gekeken, hoe vaak zien we dan die myocarditis, dus die hartspierontsteking. En dan maken ze nog onderscheid tussen de vaccins. Hè? Dus de Pfizer, de Moderna en de AstraZeneca. Na de eerste prik zie je dat je 3 op de 1 miljoen prikken hebben mensen myocarditis gehad na Pfizer. En als ze dan de tweede Pfizer krijgen, stijgt het naar 12 incidenten op de miljoen. En na de derde prik, dan is het zo ongeveer 13 op de 1 miljoen. Ja, dan zie je dus wel een stijging van de eerste naar de tweede. En dat is een beetje anders bij Moderna. Daar zie je het iets harder stijgen. 12 na de eerste prik en 101 na de tweede prik. Het is lastig of dat de echte oorzaak is. Maar er wordt wel echt op gelet. Dus dit is een studie onder een groot aantal mensen. Je kan wel zeggen, dus op het moment dat je meer, dus deze twee prikken hebt gehad, die tweede prik hebt gehad, zien ze het iets toenemen in het risico op het krijgen van myocarditis.
Ja, nog steeds 12 op de 1 miljoen. Dus ja, dat is wel een kleine kans.
Ja. Ja, het is uiterst klein, maar ze zeggen er is een associatie, hè, dus er is mogelijk een relatie. Het is niet heel sterk, het gaat om hele kleine getallen, maar je ziet het oplopen.
Ja, en dus moet het ook nog eventjes nader beoordeeld worden.
Het is altijd belangrijk, hè? Dit is een belangrijke studie. Het is belangrijk dat je erop let. Maar je wil dan altijd graag zien, ga vooral door met dat bijhouden. En je hoopt ook dat er dan meerdere studies zien die dat dan al of niet kunnen bevestigen, dan wel ontkrachten.
En dat is goed om even op de radar te hebben. Maar het is wel ik dacht dan wel, het is een serieuze studie van de Universiteit van Oxford. Veel mensen aan meegewerkt.
Nee, maar absoluut. Hè. Ik bedoel, zij houden dan heel goed hun data. En het gaat dan, ze hebben een database van 42 miljoen mensen.
Ja, dat is echt bizar hoe fantastisch die data is. Erik dan, die zegt, als je meer vaccins krijgt, neemt de kans op bijwerkingen dan toe?
Daar heb ik even op de LAREP-site, die in Utrecht, daar kun je alle bijwerkingen genomen. Daar staat op dat Pfizer na de tweede prik zie je meer bijwerkingen, maar dan vooral koorts in vergelijking met de eerste prik. Bij AstraZeneca zie je het net andersom. Dan zie je eigenlijk vooral bijwerkingen op de eerste prik, maar juist minder bij de tweede prik. Dan zullen mensen zeggen, maar bij mij was het weer andersom. Bij ieder mens is het ook een beetje verschillend. Maar als je natuurlijk alles op bij de LAREP hebben ze natuurlijk alles geclusterd. En op, bij LARAP staat er nog niet echt informatie over de booster.
Nee, wat, precies. Want ik dacht, ja, hoe zit het met de booster?
Ja, maar daar is eigenlijk nog te weinig studies naar gedaan. En die gedaan zijn, die studies uit het buitenland, en dat is vaak met Pfizer en Moderna, die laten eigenlijk zien dat je bij de derde prik hetzelfde ziet als bij de tweede prik. Daar hebben we het net over gehad, dat het iets toeneemt bij de tweede prik, zowel bij Pfizer en Moderna misschien iets meer. Hè, je ziet. En als ik het zo'n beetje om mij heen hoor, hebben iedereen wel een beetje klachten van de booster. He, iedereen heeft toch een beetje koortsachtige klachten, een beetje vermoeidheid, een beetje koorts. Gaat dan op tijd naar bed en als je de volgende dag weer opstaat, is het bij het grootste gedeelte van de mensen gelukkig voorbij.
Oké. Dat is goed om te weten. Ik word namelijk zondag geprikt. Als je deze podcast luistert, of misschien op maandag, dan ben ik al geprikt. Ik kreeg van de tweede prik wel veel bijwerkingen qua koorts. En dat vind ik wel even wel een goede dag ziek. Dus ik hoop dat het minder is dit keer.
We gaan het zien.
Precies. Marielle en Lidie. Lidie heb ik erbij gezet omdat hij een beetje dezelfde vraag heeft. Marielle schrijft: beste heren, met veel plezier en interesse luister ik wekelijks jullie podcast en was benieuwd naar het volgende. Met het vooruitzicht dat het boosteren zo'n 2 keer per jaar zou moeten plaatsvinden, raak ik langzaam wel bezorgd om onze kinderen, die natuurlijk minder risico lopen door de ziekte. Is er al wat visie daarop te maken? Zouden we, nu na Omicron straks vrijwel iedereen antistoffen heeft, ons niet kunnen gaan beperken tot enkel het vaccineren en boosteren van de risicogroepen, zoals ook bij de griepprik het geval is?
Ja. En ook nu al in de Omicron wordt daar ook langzaam over nagedacht. Hè. Wat we zien, je ziet nu bijvoorbeeld bij die Omicron dat de vaccins die we nu hebben, dat die toch minder goed werken dan bij de Delta. Dus de vaccin-effectiviteit, hoe dat met een mooi woord heet, die is gewoon iets minder met Omicron dan met Delta. En wat je wel ziet is als je de Omicron oploopt en je wordt er gelukkig hopelijk niet ernstig ziek van, dan is je afweer eigenlijk wel beter. Dus gewoon je natuurlijke afweer op de is eigenlijk wel wenselijk. En dus ontstaat nu ook tussen de virologen en de infectiologen het idee van, ja, luister eens even, zou er toch niet een momentum komen dat je jonge mensen moet zeggen, je moet gewoon de Omicron oplopen en dat ze dan natuurlijk afweer opbouwen. Het lastige is gewoon, dat zou je heel graag willen als je die hoogrisicogroep, die ouderen, kunt isoleren. Maar ja, dat lukt ons niet. Hè. We wonen toch te dicht op elkaar. Je hoopt dat die ouderen nu beschermd zijn doordat ze zoveel mogelijk de booster genomen hebben. Ja, dat is pas 80%. Nou, dat is al best hoog, 80. Maar ja, dat is toch nog niet precies waar je wil zijn. Dus ja, daar lopen we tegenaan. Maar daar wordt absoluut over nagedacht.
Dus dat zou dan kunnen betekenen dat als iedereen de booster heeft gehad, zijn derde prik, dat het daarna is, oké, de volgende booster die gaat alleen naar die risicogroepen en de jongeren die moeten het gewoon oplopen.
Ja. Ja, je zult nu hebben. Kijk, nu hebben we een virus waar wij goede signalen krijgen dat die minder ziekmakend is. Dus ja, de discussie ontstaat dan ook. Hè. Je ziet hem nu ook vooral circuleren bij de jongeren. En als die jongeren er nou weinig tot niet naar het ziekenhuis komen, ja, is dat een keuze. Maar je moet het wel, die keuze kan je helaas niet alleen voor de jongere groep maken, want die jongeren zijn onderdeel van de maatschappij. Nou, en daar wordt over nagedacht.
En door wie wordt daar dan over nagedacht?
Nou ja, door de echte experts. Hè. Dus de echte virologen en infectiologen. Van luisteren, wat is wijsheid en moeten we daar naartoe?
En dan kan je ook bedenken, moeten we dan die jongeren wel boosteren op dit moment? Ik weet dat ik die vraag al sowieso als reactie gaat binnenkrijgen, dus ik stel hem alvast.
Ja, op dit moment wel. Omdat we nu zeggen, van luister eens, het leemt nu heel erg toe in de landen om ons heen. Je ziet het dan explosief stijgen. Ja, als die hoogrisicogroepen en die ouderen nog niet helemaal volledig beschermd zijn, ja, dan moet je dat wel doen. Maar je ziet nu het Omicron-virus vooral ook circuleren onder jongeren. Maar die hebben ook de booster nog niet gehad. Maar die bouwen natuurlijk nu wel natuurlijke afweer op. En die natuurlijke afweer, dat is hartstikke goed. Dus ja, het gebeurt eigenlijk al. Onder die jongeren, ja. want die worden geïnfecteerd.
We zeiden, die worden al geboosterd. Dus als je dan gewoon laat testen en een bewijs daarvan hebt, krijg je ook weer een melding in je app van,
ja,
je hebt op die manier de booster gehad. Moet je je eigenlijk daarna nog boosteren als je al Omicron hebt gehad en twee prikken?
Nou ja, we weten in ieder geval dat als je bewezen geïnfecteerd bent, dat je ook weer 3 maanden moet wachten tot je de booster kan nemen. Dus als je nu bewezen geïnfecteerd bent met de Omicron, ik neem aan dat je dan ook weer 3 maanden moet wachten voor de booster.
Ja, zeker. Ja, anders mag je hem ook niet. Dat staat ook op de overheidssite. Ja. Simone en Monique, beste meneer Gommers, mijn dochtertje van 13 is 2 keer gevaccineerd in de zomer, maar nu krijgt iemand onder de 18 geen booster. Mijn dochter heeft longproblemen, dus had ik haar liever laten boosteren voordat dan de scholen weer beginnen. Dat kan nu dus niet. Krijgt de jeugd straks ook de kans op een booster, denkt u?
Oeh.
Ja, lastig vraag, hè?
Ja, maar als je natuurlijk een onderliggende ziekte hebt voor dat meisje van 13, ja, is dat wel een hele logische vraag. Dus ik hoop ook dat de kinderartsen hierover nadenken en dat de gezondheidsraad hier hopelijk snel een besluit overneemt. Dat hebben ze nog niet gedaan. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat ze er hier wel over nadenken. Om die hoogrisicogroep binnen de jeugd te beschermen.
Ja, exact. Dat moet dus nog vanuit de gezondheidsraad komen voordat er überhaupt over gesproken mag worden.
Ja.
Of kan worden, wat dat betreft. Bas die zegt, waarom wordt er een interval van 3 maanden aangehouden voor het krijgen van een boosterprik na een infectie? Terwijl de EMA alleen adviseert over zo'n interval na de basisserie vaccinaties. Kunnen we die periode eigenlijk niet verkorten door bijvoorbeeld door uw voorgestelde antistoftesten in te voeren? Of zijn er dan negatieve gezondheidseffecten? Dus eigenlijk wat hij zegt is, kunnen we eigenlijk niet op antistoffen testen? En als je dan ziet, oh, je hebt het wel gehad, maar je hebt te lage antistoffen, dus dan kan je nu al boosteren. Dus misschien dan na een maand, bijvoorbeeld.
Ja, ja. Kijk, omdat we iedere keer zo'n haast hebben, is het makkelijker om gewoon te zeggen, jongens, oké, we gaan nu iedereen boosteren en we roepen op leeftijd of op geboortejaar. Eigenlijk zou je veel liever willen doen dat we straks in een situatie komen dat je gewoon, nou, op de hoek van de straat zou ik bijna zeggen, je hoeveelheid antistoffen kan laten bepalen en dat je dan kan beslissen of je wel of niet een booster neemt. Eigenlijk is dat wat je wil. Maar dan moet het wat rustiger zijn en moeten we het zo hebben ingericht dat je dat ook kan doen. Er zijn in ieder geval sneltesten waarbij je kan zeggen, oké, je zit onder een bepaalde grens of daarboven. Hè, dus je bent positief of negatief. En als je dus negatief bent, ja, dan zou ik zeggen, ja, neem je booster.
Ja, maar alleen die testen die gaan er niet in januari komen.
Ja, die testen zijn er al, alleen ze moeten ingevoerd worden.
Dat het officieel is.
Ja, ik weet niet waar dat ligt. Ik heb hier ergens een doos met die testen staan.
Kan ze even niet vinden,
maar
jouw kantoor is ook een beetje een rommeltje, Diederik.
Ja, ze zijn er wel, die testen.
Ik kwam nog binnen en ik zeg, wat is je bureau netjes? En toen zei je gewoon, oh, ik heb het gewoon gestapeld. Ligt nu op een ander bureau.
Ja, sorry.
Dat bureau is inderdaad wel een beetje een rommel.
Ja.
Maar dat herkennen we denk ik allemaal wel. Stella die zegt, ik heb een close contact gehad met, naar wat blijkt nu, iemand met corona. Hoe lang kan ik anderen besmetten zonder er zelf iets van te merken? Of anders gezegd, hoe lang blijft het virus leven en kan ik het doorgeven? Bij voorbaat dank. Zij heeft dus geen klachten, maar ze denkt wel van, kan ik nu alsnog andere mensen aansteken en hoe lang dan?
Ja, nou, het blijkt dus dat je Omicron-drager bent, terwijl je eigenlijk zelf helemaal niet door hebt. Maar dat omdat je ergens getest moet worden, scoor je ineens, hè, test je positief. Dus kan je drager zijn in je neus van dat virus. Wat natuurlijk wel belangrijk is, is dat als dat virus in jouw neus zit, of dat je het moet verspreiden. Dus ja, je moet wel hoesten of met veel volume praten. Want anders komt dat virus niet bij een ander. Of je moet het met je handen of je vingers aan je neus of iets zitten. En dan degene een hand geven. Of nou ja, dat is van belang. En dat virus wordt er natuurlijk weer afgebroken door je lichaam. En we houden altijd zo'n 10 dagen aan dat je dan echt het virus kwijt bent. Maar we zeggen eigenlijk al, na 5 dagen is de kans dat je het vaak al kwijt bent. En daarom word je voor de quarantaine op dag 5 neem je een test af. Maar standaard is het eigenlijk na 1 week moet je toch eigenlijk het virus helemaal kwijt zijn.
Ja, dus je kan ook, als je geen klachten hebt, bijvoorbeeld door hard praten, kan je het misschien ook?
Nou ja, daarom hebben we gezegd, hè, dus zingen en dat soort activiteiten. Hè, zoals in de kroeg of in de disco's of in de kerken. Daar was er toen de tijd heel veel om te doen. Daarom was circulatie zo belangrijk. Dus je moet het virus dan, als je het bij je draagt, moet je het wel verspreiden.
Tot slot de vraag van Deborah. Zij zegt, wat moet je doen als je 2 keer een allergische reactie op de vaccins hebt gehad, maar toch een boosterprik wil?
Ja, nou kijk, heel belangrijk is, wat was dan de allergische reactie? Ja, want je kan lichte allergische reactie krijgen, maar je kan helemaal onderuit gaan, zodat je dan een adrenalineprik nodig hebt. Hè? Dat je zo laag in je bloeddruk zit dat je echt even moet gaan liggen. En dat je echt even hulp moet krijgen. Dat vertelt het verhaal niet. Dus het allerbelangrijkste is dat je het meldt. En dat je zegt wat er precies gebeurd zijn, zodat ze daarop kunnen letten. Want het kan ook nog een vasovagale reactie zijn.
Wat is dat?
Ja, eigenlijk dat je van de spanning en angst, dat je daardoor helemaal onderuit gaat. Maar dat is geen allergische reactie. Dus als het echt een allergische reactie was, dan weet degene dat. En het allerbelangrijkste is dat je dat meldt.
Ja, maar ik neem aan, als je een heftige allergische reactie krijgt, dat je dan denkt, ja, oef. Dat doet zoveel met me. Laat die booster maar zitten. Kijk, zij wil hem, maar ik denk wel van, als je 2 keer een hele heftige allergische reactie gaat, dat is ook
wel, maar zij heeft hem, hè, dus na de eerste prik heeft ze hem al gehad. Zij heeft hem blijkbaar gemeld. Dan heeft ze de tweede prik gehad en heeft ze hem weer gehad. Wat dan heel belangrijk is, is dat je die derde prik echt onder medische begeleiding krijgt. Dus zij moet zich melden bij de huisarts. En die moet het dan, ik weet niet precies hoe dit opgepakt gaat worden, maar ik kan me voorstellen dat je dan op medische gronden, dat het wel mogelijk moet zijn dan onder gecontroleerde omstandigheden om die derde prik te krijgen.
Oké, nou tot zover deze Vraag het Gommers. Heb je een vraag? Nou, stuur die naar het nummer dat je aan het begin van de podcast hoort, of mail naar gommers@bnr.nl. Verwerk ik ze, zet ik ze op de lijst. Ook als je bijvoorbeeld de persconferentie hebt gezien en je denkt, ja joh, dat is zoveel onduidelijk. Stuur het allemaal door. Wij zoeken het voor je uit. En Diederik, tot de volgende.
Ja, tot volgende week.
Lekker weer de zaal op, denk ik dan, hè?
Ja.
Of moet je nog door tot te laat?
Nee, we dragen om 4 uur over aan de avonddienst. Dus ik ga nog even kijken of dat. Ja, daarom. Dus,
nou, dat is wel een lekker.
Komt goed.
ATV'tje.
Nee. Ik heb daarna nog een bespreking. En ik mag vanavond nog naar Op1. Dus dag zit er nog niet op.
Potverdikkie, weer een hartstikke lange dag. Nou, succes, hè.
Dank je.
Vraag het. Gommers. Gommers. Gommers.
We zijn altijd maar onderweg.
Altijd in voor een alternatieve route.
En altijd zo snel en het liefst ook zo duurzaam mogelijk.
BNR Mobility. Altijd op maandag om 2:30. Met Meijner Trut.
En natuurlijk altijd met Nout Broekhoff.
Oh ja, en je kunt het ook altijd terugluisteren in je favoriete podcast-app. Abonneer maar.
Altijd doen.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en Leaseplan.